Ja, lieve volle vader, wij zeggen u dank voor het voorrecht dat we zo'n heiland hebben. En dat we hem mogen kennen, dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. En we danken u voor die grote zaligheid. Onmiddellijk. Ja, we bidden dat gij ons zo ook deze zaligheid laat zien. Dat inderdaad iedere keer meer dat we mogen zien van hem die die zaligheid is. Dat we meer mogen zien van de Heer Jezus zelf. En dat onze ogen daartoe geopend mogen worden. Dat ons hart daarmee vervuld mag zijn. Dat we zo mogen weten, Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Dat we zo mogen vertrouwen op hem die zichzelf ervoor gegeven heeft. En dat we zo hem mogen kennen, gemeenschap met hem hebben. En dat in alles hij de eerste is. Dat we zo mogen zien de wonderbare werken van uw liefde en uw trouw en uw genade en uw zorgzaamheid. Dat iedere dag opnieuw, Heer, dat gij zo met ons bezig zijt. Want dat is toch een bijzonderheid, Heer, dat gij met ons bezig zou zijn, de God van de hemel, die alles geschapen heeft. En dat gij zo naar ons toe zou komen, terwijl wij niet eens naar u toe wilden komen. Dan kunnen we alleen maar zeggen, Heer, we danken u. We loven u en prijzen u. Dat gij zo ook deze avond zo ons wilt onderwijzen. Want van onszelf weten we niet wat we moeten doen, Heer. Wat we ook zoeken. Waar we ook gaan. Maar dat we mogen weten dat in al de schriften we de Heer Jezus mogen zien. Vader, zo bidden we dan ook. Dat ook in deze avond we zo opgebouwd mogen worden in hem. En hij in ons. En dat het zo is, Heer, dat we zo met hem mogen wandelen in het licht van uw woord, in het licht van uw aanschijn, in het licht van het leven, in het licht van de waarheid. Dat we zo dat licht mogen zien, Heer, vervuld met de volheid van dat licht. Vader, zo dank u daarvoor. En bidden zo ook, Heer, dat gij zo die leiding geeft, deze avond, bij uw Heilige Geest, zodat ieder hart hier vervuld mag worden met uw woord en uw waarheid. En met de persoon van de Heer Jezus Christus zelf. We zeggen u dank in zijn naam. Amen. Ik wil eerst kijken met u naar Exodus, het 25e hoofdstuk. Daar is, hebben we iets van aangehaald de vorige keer. Dat is het begin van de opzet van de tabernakel. En dat is een bijzonder iets. Maar hoe bijzonder het ook is dat die tabernakel in de woestijn gezet werd, gebouwd werd, dat ieder onderdeel van daarvan gemaakt werd en dat het allemaal spreekt van de Heer Jezus. En dat is toch iets dat we daar verder gaan bekijken. En ze kwamen hier dus vrijwillig, brachten ze van alles om die tabernakel op te zetten en om alles te maken dat ermee te maken had. En wat zien we hier dan, hoe ze in het begin vrijwillig al die dingen brachten. Het is best iets om voor gemeentes ook, ik denk als ze dat daar eens naar gaan kijken, dan, want hier komen ze dingen brengen en dan moet Mozes, die moet tenslotte zeggen, niet meer brengen, want we hebben al te veel. Nou, ik denk niet dat er veel gemeenten zijn waar je dat hoort. Meestal zeggen ze, ga staan, dan moet je bij je pocketboek kunnen, hè. Maar in ieder geval, hier moesten ze zeggen, oh, we hebben al zoveel, dat meer kunnen we niet hebben. Ik ga direct naar het 8e vers van Exodus 25 en dat staat er dan heel eenvoudig, maar dat heeft wel een hele diepe betekenis. En we hopen er een beetje meer van te zien. En dus staat dus, nadat ze alles gebracht hebben, en ze zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen woon. Eerst, ze zullen mij een heiligdom maken, dat spreekt dus van een plaats, een heilige plaats. En vandaag is de mens meer bezig met happiness dan heiligdom, hè? Meer met happiness dan met holiness. Maar in ieder geval, hier heeft hij het over heiligheid. En heiligheid is een bijzonder iets, dat zullen we ook gaan zien. Maar dan zegt hij ook dat ik in het midden van hem woon. En dat is de bedoeling van God. God die spreekt hier dus tot zijn volk en hij wil midden in dat volk wonen. Nu hebben we de vorige keer al gezien dat hier is die tabernakel, Mozes die is die berg opgegaan en daar heeft hij het patroon, de blueprint, kun je zeggen, van die tabernakel opgehaald. Dat is best een bijzonder iets geweest, want hij heeft er toch moeten herinneren hoe die helemaal in elkaar zat. En ieder onderdeeltje daarvan. En we moeten zeggen, dat is best iets geweest natuurlijk. Als je denkt dat hij soms 40 dagen er op een berg zat, alleen met de Heer. Wat een invloed, hè? Wat een belevenis dat daar geweest moet worden. Lezen. 40 dagen alleen met de Heer. Niemand anders. Je leest ook niet dat hij at of dronk. Hij nam niet zijn lunchje mee. Dat zie je nergens. En zo alleen met de Heer. Wat een indruk, hè? Dat gemaakt heeft. Een uur alleen met de Heer. In deze drukke tijd. In de tijd die om je heen wordt. Alles beweegt wordt. Iedereen je aandacht vaakt. Een uur alleen met de Heer. En dan laten we nog een stapje verder gaan. Een dag alleen met de Heer. Kun je dat voorstellen? Een dag alleen met de Heer. Niets om je heen verder. Alleen maar zo. Ik denk niet dat je dat vaak meemaakt. Een dag alleen met de Heer Jezus. Zou het zijn? Ja? Dan denk je dat we daar wel naartoe gaan. Ja? Dat komt nog wel. Maar tegelijkertijd hier, nu. Hier was Mozes, die heeft dit ervaren en die geeft ons het een en ander ervan. Maar de patroon van die tabernakel, dat heeft hij gekregen van de patroon van de werkelijke tabernakel. De Hebreeën zegt de ware tabernakel, niet met handen gemaakt. Wat was dat? Het is in de hemel. Dus kijk maar naar de Openbaring, het vierde hoofdstuk, dan zie je daar iets van. En hier krijgen we dat patroon. En nu zegt hij hier iets. Zij zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen woon. Maar die tabernakel is niet bij ons hier vandaag. Eigenlijk gezegd, ik weet niet of dat iemand zou weten waar die nu was. Ik geloof niet dat iemand weet nu waar die tabernakel die er hier was, dus destijds gemaakt hebben. En dan denk ik vooral aan hetgeen wat in die tabernakel was, de ark met het verzoendeksel erop. Het lijkt me niet dat iemand weet waar dat nu is. Ze maken allerlei gissingen, waar die zou zijn en zo, maar we kunnen natuurlijk geen stap verder gaan met gissingen. Ja? Maar daar gaat het ons nu even niet over. Waar gaat het ons wel over? Het gaat erom. Dat is dit nog steeds van belang, wat we hier lezen. Nou, er is geen schrijver, ik ga het even zo noemen, het wordt de schriften genoemd, er is geen schrijver dat zo up-to-date is dan de Bijbel. Er is nooit een schrijver geweest dat zo up-to-date is, heel de tijd. En als er één boek is dat werkelijk up-to-date is, dan kun je gerust erop rekenen, dat is het woord van God. En andere ding daarover, het verandert niet. Het verandert echt helemaal niet. Onze God is onveranderlijk. Altijd dezelfde. Bent u wel eens iemand tegengekomen die altijd hetzelfde is? Nee, die kom je niet tegen. Die kom je beslist niet tegen. Hè? Iedere keer is er wel iets anders. En dat had je net niet verwacht dan, maar iedere keer wel iets anders. En hier hebben we te maken met iemand die altijd hetzelfde is. Is dat niet geweldig dat je gaat naar bed? En hij is bij je. Je staat op en hij is bij je. En hij is nog precies dezelfde. Je gaat door de dag heen, hij is nog dezelfde. Je gaat door de week heen en het kan moeilijk zijn, het kan makkelijker zijn, het kan mooi zijn. Maar hij is nog precies hetzelfde. Hij is onveranderlijk. En dat kom je niet tegen. Er is niets zo veranderlijk, zeggen ze wel eens, als de mens. De mens. Dus daar zijn we het aardig over eens. Die mens. Bom, 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 daar gaat hij. Net als de golven, de baren van de zee. Jacobus die waarschuwt er ook voor. Dus, maar hier, dit staat ook onveranderlijk. Ze zullen een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen woon. Dus nu is die tabernakel, die is er dan, die in ieder geval weten niet waar die is. maar er is wel een tabernakel nu. Die is er wel. En wat is die? Dit is de tabernakel nu. Ja. Ja. Dit is nu de tabernakel. En dan staat het zo mooi. Zie, dat is onveranderlijk. En dat hij dit hier zegt. Dat ik in het midden van hen woonde. Dat hij midden in die tabernakel woonde. Daar wil hij wonen. Maar dat is toch geweldig? Er is één ding waar de mens wat moeite mee heeft. En dat is als hij daar woont en wanneer hij daar woont, dan is het wel de bedoeling dat hij daar de leiding heeft. Dat gaat ook in deze tabernakel. Maar die mensen deden dat ook niet altijd. Er waren er een paar en er waren twee zonen van een hoge priester. En die deden dat ook niet altijd. En die deden iets anders dan wat God gezegd had. En die, wat gebeurde er met die twee mensen? Die zijn, nee, dat waren anderen. Maar die, daar waren er ook die niet opletten. Maar die, Nadab en Abihu, waren twee zonen van Aaron. En die gingen ander vuur offeren dan hetgeen dat God gegeven had. Dat is gevaarlijk. De vuurspeler is sowieso gevaarlijk. En met dat soort vuurspeler is helemaal gevaarlijk. En dus die twee die zijn omgekomen. En het was zelfs zo dat Aaron die mocht er geen eens om. Rauwen. En dan rauwen. Nee. Dus het was wel serieus. De dingen van God zijn wel serieus. En het is heel mooi. We kunnen zingen van de liederen die we zijn blij en zo al. En dat is zo. Dus, als iemand, als je denkt, de weg dat je op zat, het leven dat je in zat, de toekomst die je had, en dan zie je nu met de Heer Jezus het leven dat je nu hebt. Je bent volmaakt, dus compleet gemaakt in Hem. Voor die tijd was ik niet compleet, nu wel. En dat kan er misschien niet helemaal zo uitzien voor een ander, maar in ieder geval, God die zegt, ik ben nu compleet in Hem. En zo, dat is een geweldig iets. En voor die tijd, dan ging je eigen weg. En dus, maar dat is geen vrolijke weg. Dat lijkt wel een vrolijke weg. Dat lijkt wel een goede weg, omdat je dat zelf doet. De mens, die heeft moeilijkheden, en er staat hier iets, maar ze zullen mij een heiligdom maken. En dan komen we het woordje heilig tegen. Dan gaan we dat van een paar kanten even bekijken. En dat is de eerste kant die gaan we aannemen. En dat is een beetje moeilijk. Dat is een beetje moeilijk. En dan ga ik u helemaal naar het andere eind van de Bijbel nemen. Of bijna het andere eind. En dat is een Hebreeën, het 12e hoofdstuk. En daar vertelt hij ons iets erover. Dat is heel in het kort. De Bijbel geeft veel voorbeelden ook. En die kunnen we allemaal lezen. Die kunnen we lezen. Hebreeën 12. Nou, Hebreeën 12 heeft te maken met discipline. Dat is ook zo'n raar woord. Toch een raar woord, hè, vandaag. Discipline. Of correctie. Ik val niet meer mee om te corrigeren, hè. Maar als ik denk aan mijn goede vader, die was over de school en dat is hij 45 jaar geweest. En dan ben ik voor hem blij dat hij niet in deze tijd dat werk moet doen. Want dan zou hij het best heel wat moeilijker hebben. En ik denk niet dat ik er een toe zou geven, maar tegelijkertijd. Dit is het stukje, dus hier waar we het over hebben in Hebreeën 12 van correctie en discipline. Daar gaan we nu niet direct over hebben. Maar dat is wel goed om voor uzelf erbij te lezen. Want ik ga naar het 14e vers. En dan zien we, hij geeft het voorbeeld en geeft ons ook wat belangrijk is. En dan zegt hij, jaagt de vrede na met allen. En de heiligmaking. Wonderlijk dat hij dat zo zegt, de vrede, ja, dat kun je volgen, maar de heiligmaking. Zonder welke niemand de Heere zien zal. Zonder heiligmaking zul je de Heere niet zien. Dat maakt wel even indruk natuurlijk. Want ik denk dat er nog alles overheen gelezen wordt. Maar als iemand ergens overheen leest, betekent niet dat het dan minder waar is. Maar dan is het nog even zo goed onveranderlijk waar. Dus we lezen verder hier. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade van God. Dus niet in de genade van God wandelt. Dat niet enige wortel, hier hebben we wat. Wortel der bitterheid. Die wortelt dus naar beneden, hè? En die gaat heel diep. Die gaat heel diep. Wortels gaan gewoon heel diep. En die zijn ook heel vasthoudend. Wij zijn dus naar een andere plaats verhuisd. En er, in die tuin er zit nogal wat klimop. En dat klimop, dat gaat overal, kan dat zijn wortels in doen. Ik ga geen een speciale uitleg daarvan geven, nog vragen. Van de tuinier. Maar wel dit, dat die gaan helemaal in die, er staan bomen daar ook, hè, en die gaan in dat boom. In die boom. En dan ligt er daar, als ik het goed heb, noem je dat worteldoek, is dat een goede naam of niet? Het kleed dat er hebben ze daar neergelegd, heel stuk. En daar zijn ze ook doorheen gegaan, daar gaan ze dus doorheen. Blijkbaar moest dat de wortels tegenhouden, maar dat doet het toch niet. Niet in ieder geval in die zin. En dus dat gaat erin en dat houdt toch vast. En ik heb al heel wat van dat spul opgeruimd, maar er zit nog meer. En het kan zelfs tegen een muur opklimmen en dan wortelt het daarin. En weet je wat het dan doet? Zeg dat eens. Het echt. Dat is mooi. Maar ik heb eventjes iets anders daarmee. Het frenueert je muur. Het gaat er gewoon in. Dat doen wortels dus, hè. En nu heeft het hier over een wortel en die gaat er echt in. En dat is de wortel en die heeft een naam. Die heeft een naam. Het is geen peetje. Het is geen grootje. Het heeft een wortel die een naam heeft en die naam is bitterheid. En moet u luisteren, er is geen ergere wortel dan die. Hij geeft er ook een voorbeeld van, dat zullen we niet zullen lezen, daar staat dat het mooiste en voorbeeld heb. Opwaarts spruitende, dus die wortel die gaat naar beneden toe, maar er komt ook iets uit. Dat komt er bovenuit, hè? Dat spruit op. En wat is dat? Beroerte. Beroerte. En daardoor ontreiniging. En dan krijg je een voorbeeld. Dat niet iemand zei een hoereerder of een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Het was niet zozeer het weggeven, maar het was het verachten. Het verachten van hetgeen dat God gegeven heeft. Dus daar gaat het om. Nou is heiligmaking is iets dat God gegeven heeft. Laat ik eventjes een klein lichtje daarop geven, want ik denk dat in deze wereld waar in godsdienstige mensen zijn, die misschien met heiligmaking bezig zijn of geheiligd worden, en die zijn er op deze manier bezig. We gaan proberen om goed te leven, om goed te zijn voor onze buren en degene om ons heen en zo verder, en zo we gaan goed doen. En dan zou God dat wel aannemen. Weet u dat de afgoden in de plaatsen waar mensen afgoden aanbidden, was dat in Afrika ook, waar er ook mensen die afgoden hadden? Ja, nou, ik heb er wel over gelezen dat die er ook zijn. Ik heb heb dus naar Erlo's Stegen geluisterd die er vandaan komt. En die heeft er. Wij zijn natuurlijk ook op verschillende plaatsen geweest. En dan zie je de mensen die afgoden hebben. En het werk met afgoden is dat je probeert die afgoden tevreden te stellen. Waar je ook gaat in deze wereld, je stelt ze tevreden, meestal door iets te slachten. Het kan een kip, of het kan een geit zijn, of het kan zelfs een varken zijn, en wat van die omgevingen. Maar als je iets slacht en dat bloed vergiet, dan is dat een tevreden stellen. Dus je doet iets om die God, die afgod, tevreden te stellen. Je moet luisteren. Wanneer wij proberen om God tevreden te stellen, waar zijn we dan mee bezig? Ja, maar niet.
Afgoderij,
precies. Dan zijn we gewoon bezig met afgoderij. Maar ik denk dat als je dat in het algemeen zo gaat zeggen, dat mensen toch wel heel verschrikt zijn. Want ja, maar we zijn toch zo netjes bezig, hè? Maar ik zal u ook laten zien waarom dat afgoderij is. Want kan natuurlijk, we kunnen dat zo zeggen, maar tegelijkertijd is het wel belangrijk dat we zien waar we mee bezig zijn. Maar het is dus afgoderij. Proberen om God tevreden te stellen. Is het mogelijk om voor een mens om God tevreden te stellen? Maar eventjes, ik zat zomaar, gaan we even terug naar de psalmen. Kijk even met me naar een van die psalmen, psalm 14. En die zat ik te lezen, moest eraan denken. En dit was de eerste psalm, toen was ik nog niet zo lang bekeerd, Remco. En ik wilde graag aan iedereen getuigen. Dus als ik ergens van toe rijd, had ik altijd mijn Bijbel naast me liggen in mijn auto, of de vrachtauto, wat ik maar rijden. En dus op een gegeven moment, een gegeven dag, kom ik van het waar we waren vandaan en ik was nog nu naar huis. En ik stopte en pikte op een hitchhiker. Een lichter. En dat was altijd bewust. Want die stond erbij en ik had net benzine getankt en zo. Die stond er, een jonge man. Ik zeg, wil je meerijden? Graag, waar moet je naartoe? Halifax. Ik zeg, ik ga die richtingen, niet helemaal, maar het grootste eind. Zo was dat goed wel in de auto. En ik zeg, moet eens kijken. Oh, zegt hij, maar ik ben een atheïst. Ik zeg, oh, dat is interessant. Ik zeg, daar spreekt de Bijbel over. Hij zegt, daar spreekt de Bijbel over. Ja, ik zeg, kijk maar hier. Ik slaat ook de Bijbel open. En ik zeg, lees dit maar voor jezelf. Want ik kan niet gaan zitten lezen waar ik aan het rijden ben. Maar ik kan het je wel laten zien, hier is het. En dan zie je, dat was in psalm 14. En u kunt het ook lezen. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het, ze maken het gruwelijk met hun werk, er is niemand die goed doet. Niemand? Nou zegt God, er is niemand. Zo, wat betekent dat? Dat er niemand goed is. De Heer heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien of iemand verstandig waren, die God zocht. Kun je dat helemaal voorstellen? Ik bedoel, ik weet niet hoe je de Bijbel leest. Ik lees dan zie ik het voor me. Hè? Dat is God uit de hemel. Hoe God eruit ziet, daar weet ik niks van natuurlijk. Maar, want hij is onzichtbaar. Maar wel, dat hij naar beneden kijkt. En zegt, tjonge, 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 tjonge. Ze hebben er wel van gemaakt. Zo kijkt hij die aarde rond. Hè? Het is toch wat ook. Hè? Die mensen die hebben er wel van gemaakt. Je zou toch verbaasd zijn, hè? Nou, ik heb ze zeer goed gemaakt, maar och toch. En dan ga ik eens eentje opzoeken die goed doet. En dan moet hij zeggen, ik vind er geen één. Niet één. Zie je dat? Er is niemand die goed doet, vers 3. Ook niet één. Later zegt hij dat nog een keertje in psalm 53. Kijk je maar. Dan zegt hij dat nog een keertje. Hij wilde wel weten dat wij dat in de gaten hadden natuurlijk. En dan zegt hij, dan begint hij hetzelfde. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het en zij bedrijven gruwelijk onrecht en er is niemand die goed doet. Niemand. Ben je wel eens naar iemand toegegaan en zegt, dit is nou echt iemand, hè, die doet het goed. Ik heb dat nogal eens gehad dat ik zeg, die heeft een goed antwoord. Dan zal ik eens naartoe gaan. Zie of dat hij een oplossing heeft. Dus niet. Dus niet. Als je nou echt iets van de mens verwacht, dan word je altijd helemaal teleurgesteld. Is wat? Ik hoop niet dat er iemand gekomen is vanavond die iets van mij verwacht, want dan word je helemaal teleurgesteld. Dat kan gewoon niet anders. Als je iets van de Heer Jezus verwacht, dat is wat anders. Maar als je iets van mij verwacht, of van iemand anders, er zijn zoveel teleurstellingen in het leven. Heb je teleurstelling in het leven? Tuurlijk heb je teleurstelling. Maar, waarom heb je teleurstelling? Omdat je iets verwacht. Als je niks van jezelf verwacht, dan word je niet in jezelf teleurgesteld. Als je niks van een ander verwacht, word je ook niet in een ander teleurgesteld. Je weet het van tevoren. En toch zeg je, ja, ik ben toch wel teleurgesteld en zo en zo. Ja, dan ben ik echt in teleurgesteld. Val me zo tegen, hè. Val me zo tegen. En hier zie je. Hier zie je gewoon heel eenvoudig. Later wordt dat herhaald. Dat weet u. In Romeinen 3 staat dat ook nog een keer heel duidelijk. Hè? Er is niemand die goed doet. Ook niet één. En dan zit je te kijken of er iemand kan vinden. God heeft het toch al gezegd. Als God nou iets gezegd is. Toch makkelijk hoef je niet meer te gaan zoeken. Maar het lijkt wel of dan juist die mens wil gaan zoeken. Of dat hij toch maar iets kan bewijzen. Dat ja toch eigenlijk God een beetje verkeerd is. Moet je ook wel eens om jezelf lachen? Dat is pijnlijk, hè? Dat is pijnlijk. Het is niet zo pijnlijk als sommigen gezegd wordt, maar als je erover na gaat denken, hè, is dat pijnlijk natuurlijk. Je zegt, lacht je wel eens om jezelf? Ja hoor, ik lach wel eens om mezelf. Mevrouw lacht ook wel eens om, maar dat is weer wat anders. Hè? Kun je dat ook gaan zo niet? Ja, zegt hij. Goed, dus dit zien we hier. Dus niks van de mensen verwacht. Maar, nu heeft evenzo goed, heeft God gezegd, ik wil dat zijn heiligdom hebben en dat ik in het midden woon. Hoe krijgen wij dat voor elkaar? Dat is natuurlijk, dat is al geen begin en al. Hebt u wel eens gelezen wat er allemaal in staat over heiliging? Oké, we kunnen een beetje terug in de psalmen. Ik ben toch in de psalmen, kunnen we even verder kijken. Psalm 2. Ik dacht dat er hier iets stond over heiliging. En Psalm 2. Waarom moeten de heidenen bedenken de volken ijdelheid? Ijdelheid, daar zijn de volken mee bezig. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Zeggende, laat ons hun banden verscheuren en een touw van ons werpen, die in de hemel ons zal lachen. Zo, zie je dat God ook kan lachen. En bespotten. Ze wil niet luisteren. De Heer zal hem bespotten. Dan zou hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn glimmigheid. Zal hij hen verschrikken. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion. De berg mijner heiligheid. Over wie zou ik hier hebben? Over Christus, over de Heer Jezus. Hij heeft het over de Heer Jezus in al de schriften. Dan vertelde hij over zichzelf. De berg mijner heiligheid. Geweldig is dat om dat zo te zien. Hè? Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dan gaan we even verder. En dan wil ik graag even naar Psalm 28. Sinds we hier toch in de psalmen zijn. En in Psalm 28. En dat, als u een andere vertaling hebt, dan kan het zijn dat het er daar iets anders in staat. Maar ik vind dit heel mooi zoals het hier in staat deze keer. Tot u roep ik, heren, mijn rotsteen, houdt u niet als doof van mij af, omdat ik niet, zo gij u van mij stilhoudt, vergeleken worden met degene die in de kuil nederdalen. Hoor de stem mijn smekingen als ik tot u roep. Als ik mijn handen ophef naar de aanspraakplaats uw heiligheid. De aanspraakplaats uw heiligheid. Daar waar je Christus, hij is de aanspraakplaats. Mooi is dat, hè? Hij is de aanspraakplaats. In de laatste tijd hebben we gedacht over verzoend. Het woordje verzoend. Verzoend met God. Daar gaan we nu ook eventjes verder over denken, want we denken aan de ene kant aan heiligmaking, maar er is iets dat er voorkomt en dat is dat verzoend zijn met God. En tegelijkertijd willen we toch dit even vasthouden om te zien dat we die ten juiste begrip hebben aangaande dat heiligmaking. We gaan weer terug naar het Nieuwe Testament, of daar gaan we naartoe, hoe ik maar wil zeggen. En dan gaan we naar de Romeinen. Romeinen, het eerste hoofdstuk. Romeinen, het eerste hoofdstuk. En hier staan we krijgen hier wat bijzondere dingen. Het gaat hier over de Heer Jezus. We lezen van het eerste vers, dat is het makkelijkste. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. We hebben ook heilige schriften, zie je dat? Van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God naar de geest der heiligmaking. Dat is mooi. De geest der heiligmaking. Hier hebben we de geest die heilig maakt. Hè? Uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid van het geloof. Onder al de heidenen voor zijn naam. Onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus, alle die te Rome zijt, geliefde Gods en geroepen heiligen. Geroepen heiligen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Geroepen heiligen. Ik heb even een vraag. Bent u een geroepen heilige? Dat is mooi. Dat is mooi. Een geroepen heilige. En nu gaat het erom, want dat moeten we natuurlijk wel gaan bekijken. Hoe hebben we die heiligheid verkregen? Huh? Hoe hebben we die heiligheid verkregen? Is dat zomaar gekomen? Waar krijgen we die heiligheid van? Hè? Waar is die vandaan gekomen? Dan gaan we eens even kijken naar het volgende boek. We komen hier nog wel terug, denk ik. Maar in het volgende boek is 1 Korinthe. En er staat iets dat best heel mooi is. In het eerste hoofdstuk. 1 Korinthe, hoofdstuk 1. En we lezen het ene laatste vers. Dus vers 30. Het is natuurlijk altijd goed om het hele hoofdstuk te lezen, maar nu ga ik even over tot vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Omdat het zij gelijk geschreven is, die roemen in de Heere. Hier hebben we iets heel bijzonders. Wat is het? Wel, het is dit. We hebben net gelezen dat er is niemand die goed doet. En in dat Oude Testament voor, we zouden kunnen zeggen de hele 4000 jaar, bijvoorbeeld. Maar zelfs sinds dat die wet ingesteld is en sinds dat de tabernakel al gezet is, dus zo'n 1460 jaar voor Christus, dan zien we dat er is niemand die goed deed. Er is niemand die heilig was. Ze kunnen dus wel eens heilig verklaard worden, maar dat is weer iets anders. Daar zijn wij hier gewoon niet mee bezig. Maar we mogen wel de heiligmaking aannemen. Maar hier hebben we het precies op een rijtje. Dat is heel mooi. Kijk nou maar naar dit vers. En er zit een hele leer in. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid. Heb je geen wijsheid? Dan mag je het van hem vragen en hij geeft het. Dat is als je het in geloof aanneemt. Als je niet gelooft, ga je het ook niet vragen, lijkt mij. Maar als je de Heer Jezus vraagt, Jacobus maakt dat heel duidelijk in het eerste hoofdstuk. En vraag hem maar om wijsheid. Heb je wijsheid nodig? Ik wel. Ik heb geen wijsheid van mezelf, of het moet eigen wijsheid zijn. Maar dat zou het dan ook zijn natuurlijk. Maar in ieder geval, de Heer Jezus is ons gemaakt wijsheid. Als je nou die wijsheid van de God die de aarde geschapen heeft, want door hem zijn alle dingen geschapen die geschapen zijn. Als hij bij je woont en hij is je wijsheid, ja, wat meer zou je dan nog willen hebben? Dan is het volgende woord, is rechtvaardigmaking. Het hele boek van de Romeinen schrijft over de rechtvaardigmaking. En wat betekent dat? Heel eenvoudig dit, dat God is recht om zondaren zalig te maken door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. God is recht in wat hij doet. Hij is recht in al zijn weg en werk. Er is niets dat God niet goed doet, of dat hij niet recht doet. En dus we krijgen in Romeinen krijgen we de hele leer daar is, de rechtvaardigmaking. Maar in die rechtvaardigmaking komt er iets bij. Dus wanneer de Heer Jezus bij ons komt wonen, is het niet alleen maar dat we gerechtvaardigd zijn in hem. Dat is één. Dat we zijn wijsheid hebben. Maar dan staat er hier ook zijn heiligmaking. Nou, u ziet hier één keer in het eerste hoofdstuk. Als je in het begin van dat hoofdstuk kijkt, dan is het wel goed, dan kun je dat ook gelijk zien. Dan staat Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Sosthenes de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus. De geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaatsen, beide hun en onze Heer. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. De geheiligde in Christus Jezus. De geroepen heiligen. Dat zagen we ook in Romeinen, het eerste hoofdstuk. De geroepen heiligen. Maar de geheiligde, hoe zijn ze heilig? In de Heer Jezus. In de Heer Jezus. En een ieder. We hebben dat wel eens eerder voorgesteld. Als je een baby hebt, een baby wordt er geboren, dan heeft die baby die heeft alles wat hij zal hebben. Er is alles in, die krijgt er niks meer bij. Alleen moet alles ontwikkeld worden. Wanneer we wederom geboren worden, dan worden we in Gods gezin geboren. En dan zijn we, hebben we alles wat we ooit gaan krijgen. Alleen alles moet ontwikkeld worden. We hebben dus die wijsheid, de rechtvaardigmaking, de heiligmaking. Dat hebben we allemaal. Dat is ons gegeven waar. In Christus Jezus. Zie? In Christus Jezus krijg je dit allemaal. Dat is toch bijzonder, hè? Nou ga ik even terug aan het woordje dat we het best over gehad hebben. Dat is verzoend. verzoend. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus God die heeft ons verzoend met zichzelf door de Heer Jezus. Daarom is de Heer Jezus gekomen. Nog een paar weken en dan denken we weer aan Goede Vrijdag. We denken er altijd aan het kruis, want zonder het kruis kunnen we niet verder, want dan heeft de Heer Jezus alles volbracht. Maar als je denkt aan Goede Vrijdag, dan herinneren we dan ieder jaar, dan gaat dat erover, de Heer Jezus is toen naar dat kruis gegaan. Dus 2000 jaar later herinner je wat Hij gedaan heeft. Hè? En dan is er toch weer misschien een beetje extra bewustwording. Maar in wezen, als we het woord lezen, zien we dat altijd. Dan hebben we dus eigenlijk geen extra bewustwording nodig. Dat betekent daarom niet dat het verkeerd is om daar aan te denken op Goede Vrijdag. Houdt dat wel goed. Ik zeg altijd, er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat was, die feestdag was niet toen en toen en die is nu ook niet op die datum. Dan zeg ik altijd, dat kan zo zijn, maar het is altijd een goede dag om het evangelie te prediken. Ik weet ook niet wanneer kerst nou eigenlijk valt, maar iedereen die heeft het op 25 december. Dat is voor mij gewoon een goede dag om het evangelie te trekken. Hè? Of dat het nou op 25 december is of 3 augustus, dat maakt mij niet uit. Hè? Het is altijd een goede dag om over de Heer Jezus te spreken. Zo, daar moet je niet mee zitten. Mensen willen soms graag over zulke dingen delibereren. Nou, dat interesseert me echt helemaal niks.
Ja, hij zou best wel
geboren
zijn.
Precies, kijk. Hij zou best wel geboren zijn. Hij is geboren, hij is naar de aarde gekomen. Hij is gestorven, hij is naar het kruis gegaan. En als mensen niet helemaal erover eens zijn, de ene zegt, ja, maar dat kan toch zo niet zo. Oh, nou, dat is in ieder geval niet mijn probleem. De Jezus is gekomen en hij is naar het kruis gegaan. Hij heeft aan het kruis voor al onze schuld, al onze zonden betaald. En hij is gestorven, hij is begraven en hij is weer opgestaan. En dan hebben we de paasmorgen, dat is toch altijd mooi, of dat je nou die dag aan wil houden of niet. Maar het is niet gewoon de dag waarin we herinneren, hij is opgestaan. En weet u wat eigenlijk zo mooi is daarin? Zal ik u vertellen. Ik ben opgestaan met hem. Zie, dat is het hele verhaal natuurlijk, hè. Gestorven met hem, opgestaan met hem. Zo, dat is toch een rijkdom. En dat je in die vrijheid mag leven. En dat we dan zo erop gewezen worden hier zo, dat ja, hij wil in dat heiligdom leven. En hoe kan dat in een heiligdom zijn? Wel, we hebben hier al gezien, dus dat hij is onze heiligmaking. Zover zijn we. Eerst rechtvaardigmaking, dus we zijn gerechtvaardigd voor God. God die ziet ons in Christus. Is dat niet geweldig? Hij ziet naar je. En dan ziet hij, zie als hij naar iemand, als hij zo naar ons zou kijken, dan, voordat ik in Christus was, dan zou hij zien wie ik was. En dan zei hij, daar is hij. Geen goed, dat is geen goed in hem, maar hij doet geen goed, hij kan geen goed doen. En ga maar verder. En nu ziet u hem in Christus. En hij ziet u in Christus. En dan bent u vrij. Zie, dan bent u vrij. Want alles, ieder die in Christus is, die is vrij. Al de veroordeling is op hem gevallen. De straf is op hem gevallen. En dat betekent dat die in Christus is, die is een nieuwe schepping en het oude ligt er buiten. Dat ligt buiten Christus. En dan zegt u misschien wel eens, ja, ik voel dat niet zo, ik merk dat niet zo. Nee, maar weet u wat zo mooi is? Het is wel zo. Het is wel zo. Voel je dat altijd? Nee, dat voel je niet altijd. Soms voel je misschien wel eens niet lekker. En dan ben je er misschien niet eens mee bezig. Dat kan ook nog. Er zijn dus menselijk allerlei dingen die er gebeuren in je leven. Maar tegelijkertijd, dat verandert God niet. Dat verandert God niet. Dus wanneer je in Christus bent, dan ben je vrij. Vrij van de zonde, vrij van de schuld, vrij van de last van de zonde, maar ook vrij van de straf van de zonde. En dat is een hele bevrijding die we erin mogen zien. Nou, dan gaat hij verder. We hebben alles gehad in Christus. En nu hebben we ook die heiligmaking. En zo wil hij bij ons wonen in heiligheid. Maar dat betekent eigenlijk, nu krijgen we natuurlijk wel een moeilijk stukje. En dat is dit. Als die aan heiligmaking, want hij is dat nog aan het uitwerken. Hè? Het is al gebeurd. En tegelijkertijd, het is ook nog in ontwikkeling. En dan zie je dat wel eens. Dan is God bezig met die heiligmaking. Wat hem al gaat, is het al gebeurd. Hij kan dus het de finished product zien. Hè? Het afgemaakte kan hij zien. Het volleindige kan hij zien. Dat kunnen wij nog niet zien. Wij zien nog best wat fouten. En als u naar mij kijkt, ziet u nog genoeg fouten. Hè? Maar God, die ziet dat in Christus. En dat is zo mooi, wanneer je iets in Christus ziet. Ik kijk je er heel anders tegenaan. Dan is het in die vrede en die rust waarin we hem mogen kennen. En daar geeft de Bijbel die leiding aan. Nou, hier gaan we dus nog even mee verder. Dus ziet u die wijsheid? Bent u helemaal gesteld, ingesteld op de wijsheid van God? Bent u helemaal ingesteld op de rechtvaardigheid van God? Of zeggen we, ja, maar ik moet toch wel. En dan krijgen we weer een verhaaltje. En dan moet ik dit nog doen en dat nog doen. Ik heb u wel eens verteld misschien, maar ik moet altijd toch vaak aan denken. Dat, ja, ik zou haast zeggen aan die oudere dame. Maar ja, ze was waarschijnlijk nog niet zo oud als ik nu ben. Zo. Dat wordt een apart verhaal. Als je een beetje ouder wordt, dan je wilt dan een vergelijking gaan maken. Ja, dat was een oude vrouw. En dan zeg ik, ja, ze is eigenlijk, ik denk dat ze jonger was, Cor, als dat ik nu ben. Dus ja, dan wordt dat een beetje anders. Maar goed, het komt op zelfs neer. Maar ik zat daarmee te praten, ik vertel ze over de Heer Jezus. En zeg, ja, maar ik ben nog niet gereed. Niet gereed om gered te worden. Dat is wat, moet je even nagaan. Niet gereed om gered te worden. Dat geeft niet wat hij bent. Je bent altijd gereed om gered te worden. Maar die was nog niet gereed. Ik zeg, wel, hoe wilt u gereed komen? Ik moet nog meer Bijbel lezen en meer bidden. Oh. Hoeveel wilt u nog meer Bijbel lezen en bidden? Ja, dat antwoord kwam er niet helemaal uit. Maar ze moest toch wel meer. En ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om wat u gaat doen. Het gaat erom wat de Heer Jezus gedaan heeft. En als wij dat, want we hebben net gelezen hier, van de dwaas die zegt in zijn hart, er is geen God. Nou, je moet natuurlijk heel dwaas zijn als je niet in God gelooft. Toch?
Absoluut.
Maar wat is nog dwaaser? Het is nog dwaaser om te zeggen, ik geloof in God en hem niet te vertrouwen. Dat is nog veel dwazer. Volgt u me? En komt dat niet vaak voor? Dus we geven toch in ieder geval wel een glimlach wanneer we zeggen de dwaas, het in zijn hart, er is geen God. Ja, ik denk nog aan die jonge man, want er is gewoon iets dat gebeurde er wel dingen niet uit, maar hij zei wel een uur later, zegt, ik ben geen atheïst meer. Nou, dat ging gauw over. Daar was hij gauw overheen dan, hè. En het is toch mooi wat het woord van God kan doen dan, hè. Maar tegelijkertijd vergeten we dat, oké, die dwaas die zegt er is geen God. Maar diegene die nog dwazer is, die zegt, ja zeker, ik geloof in God. Maar eigenlijk vertrouwt hij God niet. Dat is toch nog veel dwazer. Want die dwaas, die zegt gewoon, ik wil niks met God te doen hebben. Nou. Maar hier is iemand die zegt, ja ik geloof in God. En dan vertrouwt hij God niet. Dat is toch ook wat. Hè? Dat is toch veel dwazer, zou ik zeggen. Nou goed, we gaan maar verder, want... Er was niet veel bemoediging in de ik wel. Dus de heiligmaak. We gaan naar het volgende boek toe. En dat is 2 Korinthe. Je hebt 1 Korinthe, dan heb je 2 Korinthe. En dan gaan we naar het 7e hoofdstuk. Dan moet je iets lezen. Ik hoop dat dit een vervolg is van het lezen. Ik lees alleen het eerste vers. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting van het vlees en van de geest, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. De heiligmaking in de vreze Gods. Dat God in ons leven zo werkt om zo het zo te maken dat Hij daar woning maken, en niet alleen woning maken, maar de woning maakt zoals Hij dat wil. Want dat was natuurlijk in Exodus 25 vers 8, waar we gekeken hebben, laat maak een heiligdom, dat ik in het midden woon. En nu zegt God hier zo, maak dit mijn heiligdom, dus wat betekent dat? Dat het bewoonbaar moet zijn voor hem. Nou, is dit leven van mij bewoonbaar, is deze tabernakel bewoonbaar voor hem? Is dit zijn heiligdom? En we hebben in Psalm 28 gelezen dat de aanspraakplaats van zijn heiligheid. Nou, als dit het heiligdom is, en hier binnen is de aanspraakplaats van zijn heiligdom, van zijn heiligheid. Als dit nu, als dus deze tabernakel van mij, als dit het heiligdom is van God, dan is daar binnen de aanspraakplaats van het heilige der heiligen. Wie woont daar? Daar woont Christus. Als nu Christus in u woont, dan is daar de aanspraakplaats van de heiligheid. Nou, dat is, ik denk dat we dat nog verder tegen komen. We gaan even kijken naar 1 Thessalonicenzen. Dan gaan we een paar dingen lezen. 1 Thessalonicenzen, dat is weer verder. Geen wonder het. Moet niet weggaan.
En wat is nou het woordje vrezen?
Vrezen.
Ja.
Vrees niet, zegt de Bijbel. En dat betekent, vrezen, de vrezen des Heer, het ligt eraan hoe je het woord wil gebruiken. Maar vrezen, dat betekent eerbied. Dus de vrezen des Heer is de eerbied voor God. Ja. En als je zegt, vrees niet, dan betekent dat natuurlijk het feit dat we niet hoeven te vrezen voor iets, want Hij is bij ons. We hoeven nergens voor te vrezen. En dat zegt hij, ik heb eens gehoord, dat zegt hij 365 keer in de Bijbel, 1 keer voor iedere dag in het jaar. En dan staat er nog een keer extra voor een schrikkeljaar. Nou, of dat zo is, dat mag je zelf uitzoeken. Zo. Maar in ieder geval, het is de moeite om over na te denken. Ja, maar die niet iedere concordans geeft dat duidelijk aan. Het 1 Thessalonicenzen 3 vers 13. En er staat, opdat Hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Wie versterkt de harten? Hij versterkt de harten. Om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dus je ziet, hier is het weer, dat Hij is het die je doet. Omdat Hij uw hart te versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. Het probleem in ons leven kan dit zijn. Dat we denken dat een christen die moet alles zo doen. Er zijn mensen die hebben alles heel netjes uitgezet voor hoe het moet. En dat zullen ze best heel goed bedoelen. Maar nu komt het wel even scherp aan. Dat kan gewone afgoderij zijn. Waarom? Omdat we heel duidelijk zien hier dat het is Christus die onze heiligmaking is. Ik kan mezelf niet heilig maken. Ik kan mezelf niet rechtvaardig maken. Ik kan mezelf geen wijsheid geven. Ik kan niks van deze dingen. En dat is allemaal Christus. Dus als ik denk dat ik het ga doen, wat doe ik dan? Dan neem ik weg van de Heer Jezus, hetgeen dat Hij doet. En Hij doet het goed. Want alles wat God doet is zeer goed, dat hebben we gezien. Nou, alles wat ik doe is, wie durft het zeggen? Je zou het tegenovergestelde charisma willen zeggen, zeer slecht. En poosje terug zijn we wel eens knoeien. Dan wordt het knoeien. Maar je kunt zoveel energie steken in dat proberen. Dat proberen. Hoeveel energie wordt er gestoken in het proberen om? Ik denk dat het meest van de energie gaat erin verloren. En wat een rust, het is niet voor niks dat de Heer Jezus dat zegt. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Waarom is iemand vermoeid? Omdat hij dan maar bezig is, om het beter te doen. Waarom is iemand belast? Omdat hij dan maar bezig is. Maar als je tot de Heer Jezus komt en je zegt, alles is volbracht in hem. Vergeet dus niet, tot over 2 weken, dan is het volbrachte werk van de Heer Jezus. Want daar denk je dan aan. Op Goede Vrijdag ga je niet zeggen, het volbrachte werk van Rijn. Maar dat gaan we vandaag ook niet doen. We denken dus ook niet aan het volbrachte werk van God. Nee, dat is er niet. Maar het is zijn volbracht werk. Nou, als we daar iets van wegnemen, dan zijn we dus bezig met afgoderij. Ik denk niet dat dat altijd even zo naar voren gebracht wordt. Dat is natuurlijk best heel scherp, dat begrijp ik wel. Maar als je het scherp stelt, dan wordt het ook duidelijker, denk mij. Ik vind altijd, als je met wit krijt op een zwart bord krijgt, is dat beter als met wit krijt op een wit bord. Zie? Eenvoudig eigenlijk, hè? Maar het lijkt wel of dat mensen liever met een wit krijt op een wit bord schrijven. Daar ziet wel niemand het, maar dan lijkt het toch niet zo slecht. Oké? Dus hier hebben we dus hele mooie dingen. Dingen die echt, de Heer Jezus die heeft het gezegd, en ik herhaal dat geregeld, dat wanneer de Zoon je vrij maakt, je waarlijk vrij bent. Maar om juist in die vrijheid te leven, zijn wijsheid, zijn rechtvaardigmaking, zijn heiligmaking, zijn verlossing, allemaal van hem ontvangen, en hij heeft dat allemaal volbracht, er is niks meer aan toe te voegen. En nu is het eigenlijk wat, als je dat bedenkt, dat de hele Bijbel erover spreekt. Goed, dat was in diezelfde tijd natuurlijk, van dat was na de opstanding, wanneer die emmerschangers, die wandelen daar, en de Heer Jezus die voegt zich bij hen. En ik vind het altijd mooi. Het is toch wel heel bijzonder, hè? Je loopt er te wandelen met z'n tweeën, met een praten. En dan loopt er iemand bij je. Waar kwam die vandaan? Je hebt hem niet zien komen. Je hebt hem niet horen komen. En ineens loopt hij naast je en dan gaat hij nog dingen vragen ook. Bijzonder is dat, hè? De Heer is zo bijzonder. Je kan zo genieten van die dingen. En dan stelt hij wel vragen. En dan hebben ze... Ja, zijn ze toch wel verbaasd. Ik denk, misschien verbouwereerd. Ineens loopt de Heer Jezus naast ze. Hè? Zou je verbouwereerd zijn als de Heer Jezus ineens naast je liep? En ben je dan niet verbouwereerd dat hij in je woont? Want dat is toch heel wat dichterbij, hè? Ja, dat zou ik tenminste wel denken. Goed. Dus daar lopen ze. En dan praten ze maar een beetje. Ja, en dit is er gebeurd. En dat is er gebeurd. Wat is er gebeurd, zegt hij. Ja, hij stelt ook vragen. Hè? En wanneer hij iets vraagt, dat is zo mooi. Hij heeft al aan een antwoord natuurlijk. Hij hoeft geen vragen te stellen om iets te weten. Hij vraagt alleen maar eens in de Bijbel of zo. Kom je vragen tegen. Schitterend is dat, hè. Want hij stelt geen vragen omdat hij het antwoord wilde horen. Nee, hij stelt een vraag zodat wij zouden nadenken. Hé, de Heer Jezus die vraagt dit. Dat is ook wat. Ja, hoe zit dat? En als je dan even verder leest, geeft hij ook het antwoord, hè. Oh, zegt hij, was hij toch een stelletje zelfs. Vind je dat niet mooi? Ik vind dat schitterend. Hoe kan dat nou? En dan gaat hij door de hele Bijbel heen. Heel het Oude Testament. Dan gaat hij heen. En legt overal legt hij dingen uit van zichzelf. Ik kan je niet vertellen hoe ik eruit zie om zo meteen de Heer Jezus te zien. En dat hij daar boven, zal ik maar even zeggen boven, dat hij daar de schriften uit gaat leggen. Ja, het woord van God bestaat tot in de eeuwigheid. Dus daar hoef je niet meer naar mij te luisteren. dan mag je naar de Heer Jezus zelf luisteren. Ja, nu heeft hij me hier nog naartoe gestuurd om het een en ander te zeggen. Maar dan kun je zo allemaal genieten van wat hij te vertellen heeft. Oh, dat zou mooi zijn. Dit is gewoon... als je nu dat leest, dan is dat al eigenlijk... En als je dan straks zo bij hem zit, hij zegt, zo, dat is even schitterend. Ik heb dat 100 jaar geleden moeten zien. Of 1000 jaar maakt er niks uit, hè. De tijd is weg. Als zometeen de opname komt, dan al die geloofjes die blijven hier achter, hè. Die gaan niet mee. Tijd zal er niet meer zijn. Er is geen nacht meer. Goh, je lampjes blijven hier ook staan weer. Nou, want ik weet niet wie de lichtrekening dan betaalt, maar goed, dat blijft allemaal achter. We gaan maar verder. Dus hier in, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaak. Je ziet niet waar hij nu mee bezig is. Zie? Dat is zo mooi, net te zien. In het volgende hoofdstuk, in het derde vers, wat we kijken. Want dit is de wil van God. Mooi om de wil van God te weten, hè. Moet eens luisteren. Dit is jaren geleden. Op een zekere morgen, na dienst, het was zelfs op een kerstdag. We waren wat aan het koffie drinken. Niemand zit naast me en die vraagt, hoe kan ik de wil van God weten? Het nooit vergeten. Dan heb ik 9 keer gesproken aan de wil van God. Maar het is niet zo moeilijk om de wil van God te weten. Maar God laat hem niet weten als je hem niet wil doen. Als je zijn wil doen, dan zul je altijd weten of het zijn wil is. Johannes 7, vers 17 maakt dat duidelijk. Heel bijzonder. Hier zegt hij, dit is de wil van God. Uw heiligmaking. Zie je? En hoererij hoeft niet altijd te betekenen hetgeen wij als hoererij kennen. Maar hoererij is in het Oude Testament, had natuurlijk te maken met de afgoderij van Israël. Hoererij heeft te maken met als wij, als de Heer Jezus onze bruidegom is, en wij zijn zijn bruid. Kunt u dan eventjes nagaan wat hoererij is? dat is heel wat erger dan het aardse hoererij of het vleeselijke hoererij. Dat is alleen de vergelijking die we hier zien. Hè? Dus met andere woorden, een ander liefhebben in plaats van de Heer Jezus. Is er iemand die u meer liefhebt dan de Heer Jezus? Is er iemand in mijn leven die ik meer liefheb dan de Heer Jezus? Daar gaat het hier dus om. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Want die heiligmaking, die gaan we kennen in het liefhebben van onze Heer Jezus. Dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden nog bedriegen, is een handeling, want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij ook u ook tevoren gezegd en beduigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Heel bijzonder hoe God zelf die heiligmaking doet, zelf die heiligmaking geeft, en hier vertelt hij ons verder, zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Hoe is dat wat hij hier allemaal vertelt over heiligmaking? Hè? Dat is een heel rijk iets. Waarom is dat zo rijk, die heiligmaking? Wat is er voor u in dat zo rijk is hieraan? Omdat het zo'n leven is met hem. Vertrouwende op hem. Opziende naar hem. Verwachtende alles van hem. Wetende dat hij is mijn herder en hij leidt mijn leven. Ziende op de overste leidsman en de volleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. Wat een rust dat het geeft. Nogmaals, hij wil dat we in de rust, hij is onze vrede, vertelt Efeze ons. De Heer Jezus heeft gezegd, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Ja, wat een geweldig iets is wat de Heer Jezus ons wil geven. Hij wil dat we in volledige rust leven. Veronderstel dat u de keuze hebt, dat u de mogelijkheid hebt voor uw kinderen. Wat zou u liever hebben dan dat ze in rust leven, in vrede leven? Niet de rust die de wereld lijkt te geven. De rust en de vrede die de wereld zoekt, die kom ik nog alles tegen. Als je bijvoorbeeld op zondagmorgen, zeker in de zomer, naar mijn sluis rijdt, of ervan rijdt, als je er naartoe rijdt, dan kom je van al dat verkeer tegen. Dan zeg ik tegen mijn vrouw, weet je waar ze allemaal naartoe gaan? Nergens. Dus daar komen ze terug. Waar zijn ze dan geweest? Nergens. Ze komen moe en gefrustreerd terug. Maar er is geen rust. Rust is alleen in de Heer Jezus. Er is geen andere plaats. En wat een voorrecht om die rust te kennen. Om in die rust te leven. Er zijn zoveel dingen. Iedere dag komen er dingen op je af. Die je onrust willen geven. Iedere dag. Nog geen dag voorbij, er komt wel iets. Hé. Toen. Ineens komt er net of dat er zo'n pijltje naar je toe komt, dat is waar, hè? En dat was gemerkt, net zo'n pijltje. Ineens, alles lijkt goed te gaan. Ik zeg even lijkt. Alles lijkt goed te gaan. Ineens komt er zo'n pijltje. Ja, er is er een die schiet pijlen af, hè? Die schiet pijlen af. En daarom hebben we dat schild van de Heer Jezus, want hij is ons schild. En dan kunnen die pijlen niet bij ons hart komen. Maar ze proberen wel. Dat is het enige die probeert, om altijd pijlen af te schieten. En als je dan dat schild hebt, de Heer Jezus, dan kan die pijlen er niet bij komen. Dan kunnen niet bij je hart komen. Dan is er vrede, er is rust daar. Er is ook kracht om verder te gaan. Je hebt welzaligheid die al zijn krachten op alleen van u verwacht. Dat is de rust die we mogen hebben in deze heiligmaking. We gaan nog eventjes verder. En dat is in dus in de tweede Thessalonicense, dus dat is hier, daar bent u bijna. En dan het tweede hoofdstuk. Tweede Thessalonicense 2 en dan het 13e vers. Dit is een mooi vers dat we hier tegenkomen. En dat is wel in het midden van een hele grote moeilijkheid. Maar vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders en zusters die van de Heere bemind zijn. Hé, hey, dat is mooi. Je bent van de Heere bemind. Wist je dat? Dat je een beminde bent. Zo'n warm woord is dat, hè? Beminde. Heb je ook een beminde? Hij is onze beminde. Ja. Als hij nou jouw beminde is, wat een heerlijkheid, wat een warmte straalt er vanuit, hè? De Heer Jezus is het licht en het leven. En licht en leven geven warmte. Oké, dus bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. En dan zegt hij er dit bij. In heiligmaking van de geest en geloof ter waarheid. Ik ga nog even terug kijken of dat ik dat vinden kan in Romeinen 8. Dat is een vers daar, dat gaan we nog even meenemen, als dat mogelijk is. Romeinen 8. Nu kijk, we lezen even van vers 25. Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden. Hebben we zwakheden? Ja. Ja. Mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Ik moest er net aan denken toen ik even alleen boven was. Wat is het moeilijkste dat u doet? Of dat u kunt doen? Ik zou zeggen, dat is bidden. Dat is bidden. Heb je wel eens een kwartier gebeden? Ik bedoel, onafgebroken. Ja, ik vraag niet om een belijdenis hier of iets dergelijks. Dat is niet mijn bedoeling. Ik vraag alleen maar dat we er even over nadenken. Wel eens een kwartier gebeden. Ik bedoel niet, bent u wel eens een kwartier in gebed geweest? Dat is weer wat anders. Maar een kwartier gebeden. Zonder dat u afgeleid werd. Ik heb wel eens verteld toch van die man, dat was een vriend van Luther, was dat niet? Was dat mijn langkom? Maar in ieder geval, een hele heilige man. En die zegt, ik heb nog nooit 5 minuten gebeden, zonder dat ik ergens anders aan dacht. En hij zei tegen een ander, hij zegt, als je, dus dat was in de tijd toen we nog geen auto's hadden en zo al. Hij zegt, als je een minuut kunt bidden, Zonder aan iets anders te denken, dan krijg je van mij zo'n mooie zwarte hengst. Nou, die man die begon te bidden. En dan dacht hij, zou er een zadel bij zijn? Kom. Huh? Krijg je een auto, zou er een stuur bij zijn? Nou. Het laat gewoon zien dat we heel makkelijk afgeleid zijn. Zo kan ik me voorstellen. En dat zijn werkelijk van mannen van God. Als je ze erover zou lezen, dan zeg je dat ze mannen van God. Maar ook gauw afgeleid. Nou, in ieder geval hier. Dus hier hebben we. En desgelijks, vers 26, komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchten. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de geest is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Zie je dat? Die wordt constant in de hemel voor de troon van God gehouden. God is 24 uur per dag met u bezig. Wat een positie om die te hebben in de Heer Jezus Christus. Opgewekt met hem. Leven met hem. En wie doet dat? Hij doet dat. Dat is het werk van de geest in u. Hij wil een heiligdom. Een heiligdom. Hij wil in dat heiligdom wonen. Hij wil dat heiligdom leiden. Hij wil dat bewonen. En hij is het ook bewoonbaar aan het maken. En daar is hij mee bezig. Misschien is het wel eens een keer dat u zegt, wat er nu aan de hand is, dat weet ik niet. Oh, misschien is hij wel een plekje aan het bewoonbaar maken. Ik hoorde van iemand die was zijn huis wat aan het verbouwen. En toen moesten er wat muren uit en dingen verzet worden. Toch? Ben je wel eens bezig geweest met verbouwing? En je bent nog niet klaar. Zie? En het gaat maar door. Het gaat maar door. Het is nog niet af. God is nog steeds aan het werk. Met mij. Met u ook. Maar geef het niet op. 24 uur per dag. Hij gaat altijd door. Hij slaapt niet, nog sluimert. Hij bewaart. Psalm 121 vertelt ons 3 keer. Hij is de bewaarder. En 3 keer. Hij bewaart. God zorgt heel goed voor ons. Vader, we danken u zozeer dat we zo mogen weten dat u aan het werk bent door onze Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Dat gij zo met ieder leven hier bezig bent om het te maken, zodat het leefbaar is. Heer, we kunnen daar niet genoeg voor danken. U loven en prijzen. Voor zo'n bijzonder werk. God werkt in hem. Het werk dat hij wil volmaken. Vader, we danken u voor die gave van uw zoon. Voor dat volbrachte werk. Dat we daaruit voortdurend mogen leven. Dat dit ook een ware bemoediging mogen zijn. Dat we niet proberen om het zelf te doen, maar dat er een volledige overgave is naar de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat we mogen weten dat hij inderdaad alles volbracht heeft. Zo dragen we iedereen liefde aan u op. En bidden dat gij zo deze dingen zo duidelijk maakt. Dat het leven van een ieder daarin verrijkt mag worden. En dat de Heer Jezus zo verheerlijk mag worden. Vader, zo zeggen we u dank voor wat u doet in ieder leven persoonlijk. En in ons allen tezamen. In Jezus' naam. Amen.